106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Welkom terug, luisteraars, bij Kerk in Delft, de tweede half uur. Waarbij we twee gasten hebben. Zijn u beiden aangeschoven. Dat zijn Eva van Bergen. En Eva, nou, mag je gewoon een jongere noemen. 17?
Ja.
Ja. En Ida Zonneveld, die tot iets andere categorie behoort, maar nog geen oudere zal noemen.
Zou we niet durven, nee. Toch? Dat is nooit chic. Moet ik niet vragen aan een dame hoe oud ze is.
Maar wel, al oma is.
Kijk.
Beide zijn lid van een kerk in Delft. Verschillende kerken. En we hebben eigenlijk een nieuw item voor Kerk in Delft. Wat we geloven in Delft noemen. Waarbij we gewone, en dat zijn wij eigenlijk allemaal, gewone kerkleden. Vragen wat hen nou drijft om bij de kerk te horen, om te geloven. En daar gaan we het gesprek nu over voeren.
Mooi. Eva, vertel gewoon eens, waar zit je op school, wat doe je, bij welke gemeente hoor je, wie is je vader, wie is je moeder en wat is je schoenmaat?
Nou, mijn schoenmaat is maat 38.
Nou kijk, dat is een hele chique maat voor een dame, weet ik. Mijn vrouw zou willen dat ze
gemiddeld
het
had. Is het.
Gemiddeld. Hangt af van wat voor schoenen je aan hebt. Ja,
ja, en ik zit bij kerkgemeenschap Binnenstad Vijenban. Ik woon in Delfrouw, zit op school op het CLD, Molenhuispad in Delft. En mijn vader is Pieter en mijn moeder is Marianne.
Ja.
Van Bergen.
Kijk, schoenmaat 8. Heb je ook hobby's?
Ja, ik heb wel hobby's. Ik hou van zingen. En ik doe een lange baan schaatsen en wielrennen. En boeken lezen vind ik leuk.
En wat is het snelste rondje wat je kan?
Ik heb geen idee. Ik heb wel wedstrijden gereden, maar dat is wel weer een tijdje geleden.
Oké. Nou, mooi.
Je bent in de kerk opgevoed, maar is er voor jou een reden om ook gewoon te zeggen, want ik kies ervoor om te blijven?
Ja, ik kies er wel zelf voor. Niet dat ik elke zondag heel graag naar de kerk wil, maar het is wel het geloven wel, dat het wel uit mezelf komt, zeg maar. Het is niet dat mijn ouders me moeten dwingen om te geloven of zo, niet dat ze dat kunnen natuurlijk, maar dat is wel vanuit mezelf, ja.
Dus je wordt niet aan je haren meegesleept?
Heel soms. Nee, meestal vind ik het wel waardevol, zeg maar. Ja.
Ja, en dat geloven iets van jezelf is, dat altijd zo geweest of heb je daar ontwikkeling in gehad?
Ja, nou eigenlijk niet. Ik heb, iets langer dan een jaar geleden een wielrenongeluk gehad in Oostenrijk. En nou, het was voor de rest niet heel ernstig of zo, maar ik lag toen in het ziekenhuis. En ja, vanaf dat dacht ik eigenlijk van, ik mag wel heel dankbaar zijn, zeg maar, dat er niet bijvoorbeeld een auto tegelijkertijd omhoog kwam. Of ik weet niet, het was gewoon ineens een soort besef. En ineens dat ik dacht, ja, dit is gewoon waar. En ik denk er voor de rest eigenlijk niet zoveel over na. Ik denk gewoon, ja, ik hou gewoon van God. En ja, ik geloof gewoon, zeg maar, zo meer, ja.
Mooi. Welke stappen maak je daarmee met je geloof? Wat is voor jou belangrijk daarin? Waar gaat dat bij jou om?
Ja, vooral denk ik, ja, omgang met anderen, zeg maar. Het is nog ineens zozeer dat ik belangrijk vind dat ik per se elke zondag in de kerk zit, maar meer dat ik daar wel dingen van kan leren en dat ik ook nog sowieso heel veel over het geloof kan leren. Dat ik het meer belangrijk vind hoe mensen met elkaar omgaan, zeg maar. En dat ik daar zelf probeer, zeg maar, zo goed mogelijk in, ja, met mijn andere mensen om te gaan.
Ik weet wel dat haar dominee het heel fijn vindt als er elke zondag is, hoor. Laat hij dat wel even gezegd hebben. Ja. Nee, het is ook zeker waar, denk ik. Ja, dat geldt ook wel voor jou. Zijn er ook nog dingen die je op dit moment heel specifiek aan het doen bent, die te maken hebben met je geloof?
Ja, nou, ik doe natuurlijk belijdeniscategorisatie.
Oh, wat leuk.
Wist u nog niet.
Nee.
En tot nu toe vond ik het erg leerzaam en gezellig. Ik hoop dat het zo door blijft gaan.
Kan je dat uitleggen voor luisteraars die niet weten wat belijdeniscategorisatie is?
En ja.
Wat is dat? Waar werk je naartoe?
Heel goed kan uitleggen, maar het is, zeg maar, je praat met dominee en andere mensen, ja, over het geloof. En daar leer je dingen in en dan praat je ook qua ervaringen, denk ik, erover. En uiteindelijk is dan de bedoeling dat je, zeg maar, ja zegt tegen God, maar dan in de kerk. Dus dat je ja zegt tegen God en de kerk, denk ik wel. Zoiets, ja.
Mooi. Leuk.
Een soort open moment waarop je
laat
zien ook aan de anderen. Van.
Ja, ik denk dat ik het zelf wel weet, maar dat het misschien, ik doe het niet per se voor die ja, want die ja heb ik wel zelf wel allang gezegd, maar meer om te leren, zeg maar, over het geloof en over mezelf en hoe ik geloof en zo.
Ja, ik denk ook het ja zeggen, zoals je zelf ook zegt, binnen zo'n gemeente, dat geeft iets van kleur.
Ja.
Een soort van ja, dat is iets heel intiems eigenlijk, wat je dan deelt met een grote
inderdaad.
Groep.
Ja.
Ja. Mevrouw Zonneveld, een hele andere generatie. Ik zou bijna zeggen een zwaardere rugzak, maar dat hoeft niet eens per se. En ik zou bijna zeggen, wat is uw schoenmaat en in welke gemeente zit u? En ja, vertel.
Nou, die schoenmaak vind ik helemaal niet belangrijk.
Terecht.
En ik zit in de PKN-gemeente, de wijkgemeente Matthäus.
Ja.
En de Markskerk.
Ja.
En ook wisselend over de gebouwen. De Nieuwe Kerk en de Oude Kerk.
En de Markers, ja.
En de Markers, ja. De wijkgemeente dus. Nou, ik ben echt geboren en getogen in Delft. Zo meegegroeid. En langzamerhand met de nieuwe generatie ook weer opgegroeid. Gaat fijn. Ik heb Mooi. Het nog steeds heel goed naar mijn zin daar, dus. Ja.
Gaaf. En
u bent in de gemeente ook opgegroeid?
Ja. Of niet? Ja.
Is geloof ook altijd iets aanwezig geweest in uw leven?
Ja. Ja, wat dat betreft ben ik goed gelovig, tussen haakjes zo te noemen. Ik ben niet iemand die twijfelt. Niet gauw, nee. Ik kan me niet herinneren tenminste. Nee. Ik ben eigenlijk voorrecht in een gelovige geslacht geboren, opgegroeid. Godvruchtig gezin, goede vrienden. Dat is heel belangrijk natuurlijk, een goede gemeente. Ja.
Zit er dan wel een ontwikkeling in? Als
in de gemeente bedoel je?
Nee, in het eigen geloof.
Ik denk het wel. Meer vrijmoedigheid gekregen in het... Ja, in de loop der jaren.
En bedoel je dan vrijmoedig in het spreken over je geloof?
Ook, ja. Ja, ja. Ja, en ook meer het vertrouwen in God. Het loslaten van alles.
Ja.
Ja.
Probeer dat eens voor de luisteraar concreet te maken. Als je zegt, ja, dat is loslaten. Dat is iets van groei in geloof, vrijmoedigheid. Dat zijn, denk voor als je binnen de kerk zit, weten mensen dan vaak wel een beetje wat je bedoelt. Maar voor mensen buiten de kerk zijn dat hele lastige woorden. Kan je dat proberen een beetje uit te leggen? Of aan welke dingen je dan denkt, waarop dat wat beter is geworden of wat makkelijker gaat?
Ja, ik kom uit een gezin waar dus eigenlijk niet over het geloof werd gepraat, innerlijk. Dat is mm-hmm. ook de generatie natuurlijk, die jaren, dat is gewoon zo. Dus eigenlijk door gesprekskringen, door een bijbelkring en door vrienden met elkaar, deel je over de dingen die dus heel belangrijk voor je zijn. En ook dingen die je meemaakt. De ziektes, moeilijke periodes, ja. Alles heeft natuurlijk een bepaalde kleur in je leven. En het gaat dan ook groeien. Het vertrouwen in God. Maar dan zijn er toch wel, als je terugkijkt, momenten zeg je, ja, toen is het echt gaan leven. Maar dat zijn dan meestal met heftige gebeurtenissen.
Wat voor heftige gebeurtenissen denk je dan aan?
Nou, heel vroeger, het oudste kind, eerste kind werd geboren. Die werd ernstig ziek. Dus ze moest op zondag naar het ziekenhuis. Toen was het echt het moment dat je, op dat moment zeg ik voor mezelf, nood leert bidden. Op dat moment was het echt een schreeuw naar God. Ja. En zo heel langzamerhand is er toch meer vertrouwen gekomen. Ja. En die band met God, die relatie met God is steviger geworden. Ja, absoluut. Ja.
Dit is Kerk in Delft.
Nee, we zijn nog steeds in gesprek met Eva van Bergen en Ida Zonneveld over gelovig zijn in Delft. En wat je dan allemaal meemaakt en ook heel wat mooie dingen erop mogen horen. En ik hoorde net Ida zeggen, dat je zegt van ja, God ontdekken, de momenten dat het bij mij dus versterkt, zeg je, dat is vooral geweest het moment dat ik het eigenlijk heel zwaar had, dat het heel moeilijk was, dat ik schrok. En dat horen we eigenlijk Eva ook al een beetje zeggen, dus dat maakt qua leeftijd niet uit, dat is vaak een sterke ervaring. Maar kan het ook nog wel zijn dat je zegt van, ik sta bovenop de berg en het leven is fantastisch. En dat je denkt bij jezelf, Heer, waar bent u groot? Dat kan denk ik ook. Hebben jullie ook wel eens die ervaring? Ja, aan wie moet je dan die vraag stellen? Ik stel het eerst, net als Eva als eerste, stel ik het eerst aan Ida.
Ja, natuurlijk heb ik die ervaring.
Ja.
Gelukkig wel. Ja. Ja. Ik vind het heel bijzonder zoals ik mijn omstandigheden bekijk, dat ik elke dag heel erg dankbaar ben. En dat krijg je niet zomaar vanzelf. Ik ben ernstig ziek geweest, borstkanker gehad. En heb ik heel erg sterk ook ervaren de gebeden van de gemeente. Ik werd gedragen door de gemeente. Ik was rustig. Ik was ook helemaal niet in de put. En dan was ik echt hele goede momenten, blije momenten ook. En nu extra, omdat je het leven hebt gekregen. Mm-hmm. Ik ben natuurlijk wel alleen gekomen te staan. Maar ook door die tijd ben ik ontzettend goed opgevangen. En ook de gemeente is mijn rouwgroep geweest, zeg ik steeds.
Ja.
Door alle het meeleven ook. Ja, dat is bijzonder.
Je vertelde net, het is bijna 3 jaar geleden dat je man overleed.
Ja. Ja.
Ja. Is dat ook iets waarvan je zegt, van daarin heb ik juist ervaren dat God erbij was?
Absoluut. Ja, absoluut. Ja hoor. je weet, het loopt hem niet uit de hand. En wij snappen er helemaal niks van waarom het allemaal moet. En zo vroeg en op de manier waarop. Maar juist ook door het gebed, de kracht van het gebed, ben je een stuk aanvaarding ook, krijg je. En het accepteren en leven uit zijn hand van zoals God doet. Hij wil ook niet het lijden, maar we leven natuurlijk in deze gebroken wereld.
Hoe oud was je man toen hij overleed?
69.
Ja, dat is toch wel erg jong inderdaad.
En ook eigenlijk de kracht van zijn leven, hij was ook helemaal niet echt ziek.
Mm-hmm.
Terwijl veel klachten, maar zag ook niet ziek uit of zo. Helemaal niet. Nee. Dus binnen 3 maanden tijd was hij niet meer.
Goh.
Ja.
En dan zeg je, en toch, je zegt, als ik het bij je hoor, ben je dus niet boos geweest of zo?
Nee, echt niet. Nee.
Nee, want dat kan vaak 2 kanten op, hè, ja. Met overlijden.
Ja, dat is niet echt genade.
Ja.
Ja, ja. Je wordt vastgehouden, absoluut.
Ja. Ja. Dat is ook je ervaring, die zegt, dat is niet iets van mezelf. Nee, dat is gewoon eigenlijk de ervaring van de Heilige Geest zelf.
Ja, ja. Absoluut.
Want gisteren zag ik nog een fragment op internet van iemand die zei, het overlijden van mijn vader was de doorslag om...
niet meer te geloven.
Niet meer te geloven.
Ja. Dus. Ja, dan is echt genade dat je vastgehouden wordt. Absoluut, ja. Ja.
Ik ben ook benieuwd, ik weet Ida, voor jou is het geloof ook niet iets alleen om voor jezelf te houden. Je brengt dat ook heel erg in praktijk in je buurt. Kan je daar iets over vertellen? Je woont in de Buitenhof.
Ja.
Hoe ben je daar actief?
Als ik het woord Buitenhof hoor ik heel veel mensen zeggen, oh, dat is een slechte wijk. Ik heb heel dus bewust gekozen al een aantal jaar geleden samen met mijn man om daar te blijven wonen, het huis te verbouwen, om daar zo lang mogelijk te mogen blijven wonen. En juist omdat je dus in een, nou ja, tussenhaakje slechte buurt, ik ga daar helemaal niet in mee, maar hoe donker de buurt, hoe meer jouw licht kan laten schijnen. Alles is maar heel simpel, de gewone dingen. Dus we hebben al zeker 20 jaar geleden was onze eerste evangelist in Delft. Die begon met bijbelleesgroepen. En zijn ideaal was om in elke wijk een bijbelleesgroep te starten. Het is toen in de Weerpolder dus begonnen. Toen zijn we in de Buitenhof ook begonnen met een vriendin. Dat is inmiddels al zeker 15 of 20 jaar geleden. Ik weet niet meer precies. Maar het is heel simpel. De mensen uit de buurt, om de keukentafel, met de bijbel. Mensen die overal vandaan komen. Maakt niet uit als ze maar in de buurt wonen. De deur openzetten en de bijbel lezen, vers voor vers. En erover praten. Ja, het is gewoon heel fijn om te doen. Heel eenvoudig. Ja.
Mooi werk.
Ja, zeker.
Hoe is dat voor jou, Eva? Zou ik zeggen, heb je zelf nou een mooie ervaring? Dat je denkt bij jezelf, nou, toen was ik echt heel gelukkig en blij. En dat vond ik toen ook een intense ervaring van God. Dat je er heel blij en dankbaar mee was.
Ja, ik weet niet, ik kan niet per se één specifiek ding denken. Maar ik heb wel momenten dat je denkt van ja, dit is wel, dit komt wel zeg maar door God. En dit is wel heel mooi. Weet je, hier ben ik wel heel dankbaar voor. Ook gewoon dagelijkse dingen die je natuurlijk niet altijd door hebt. Zoals als je zeg maar eraan wordt herinnerd. Zo van, oh ja, dat is eigenlijk iets dat ik eigenlijk heel rijk ben, zeg maar.
Zie je dat in het moment zelf of als je terugkijkt?
En meestal wel als je terugkijkt, maar soms ook wel het moment zelf.
Ja. Ja, ik denk ook dat het soms best lastig kan zijn dat je om je ogen daarvoor open te hebben. Dat is best wel een, nou, daar ben je een leven lang mee bezig dus blijkbaar. Toch?
Ja,
dat houdt ook nooit op.
Nee.
Nee. Mooi. Ja, mooi. Morgen is het Eeuwigheidszondag. En ik weet niet of ze dat morgen ook hebben bij in de Matthäusgemeente.
Aanstaande zondag.
Aanstaande zondag, ja, dat is morgen. Oh. En dan hebben we ook het aflezen. Ik weet niet hoe ze dat er gewoon zijn. Mijn eigen wijkgemeente lezen we alle namen af van hen die het afgelopen jaar ook ontvallen zijn. Ik geloof dat dat bij in uw gemeente ook gebeurt. En dat wordt wel door heel veel mensen als een hele intense dienst altijd ervaren. Ik ken ook mensen die zeggen van nou, dan kom ik liever niet, want ik vind dat zo verdrietig. En mensen die zeggen ja, ik vind dat juist een dienst waarbij daar ervaar ik het meeste en sterkste de troost die een gemeenschap kan bieden. En dat je met elkaar dat ook echt ook bij God kan brengen, dat verdriet. Hoe ervaart u dat, Ida?
Ik vind het heel kostbaar. Bij ons worden ook de namen opgelezen. En van tevoren ook in het kerkblad staan die. Ik heb een speciale herinnering eigenlijk aan die laatste eeuwigheidszondag in 2013. Toen is in het voorjaar mijn tante overleden. En die werd toen die zondag genoemd. Maar toen was mijn man er dus ook bij. Terwijl die dus al strompelend en moeilijk de kerk inkwam. Het was dus november, hè? En in december overleed hij. Maar ik vond het zo dapper eigenlijk. Hij wilde per se, ja, we hebben intensief met die tante opgetrokken. Hij wilde daar toch per se bij zijn. Maar na afloop hij kon niet wegkomen, want de mensen moesten allemaal langs hem heen. Dus iedereen kwam een hand geven. En heel fijn dat hij er was. Het was eigenlijk een soort afscheid van de gemeente voor hem.
Ja.
Maar dat heeft mij toen ook heel erg bemoedigd. Ja.
Heel mooi, ja. Maar ja. Ook wel heel diep, denk ik.
Ja, zeker. Ja.
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 Hoe is dat voor jou, Eva, zo'n zondag? Je bent natuurlijk veel jonger. Je zit heel anders in het leven en dat hoort ook zo.
Ja.
Ja.
Nou ja, het is wel... Ik vind dat het ergens wel mooi, maar toch ook wel heel triest, zeg maar, zo'n zondag. Mm-hmm. Maar mijn oma, zeg maar, is ook al wat ouder. En dan merk je wel dat ze, zeg maar, om zich heen mensen verliest waar ze dan ook wel veel moeite mee hebben. En dat zelf heb ik het, zeg maar, niet dat er natuurlijk mensen van mijn generatie overlijden. Maar je merkt het wel via andere mensen dat je doorhebt hoe moeilijk het voor, zeg maar, voor hun is. En dat, ja, dat merk je wel, denk ik.
Denk je er ook wel eens aan van... Er komt ooit een keer zo'n eeuwigheidszondag en dan kijken we alle, kijk je niet naar uit, denk ik. En dat is dat je naam van je oma ertussen staat. Of de naam van je vader en moeder.
Nee, ik heb er gelukkig nog nooit over nagedacht. Nee. Nee. Ja, dat is natuurlijk echt niet... Ja, het is een beetje eng om daarover na te denken, denk ik. Dat wil je het liefst natuurlijk niet. Nee, dat wil je eigenlijk niet, nee.
Nee, nee, ik kan me voorstellen, ja. Ja. Maar dat is natuurlijk een beetje het wonderlijke, hè. Dat is misschien ook wel iets van een generatie. Dat je daarin groeit en je ontwikkelt. Dat je denkt, ja, op een gegeven moment komt wel dat moment dat je afscheid neemt. Ja.
Nou, ik denk dat het per persoon natuurlijk is. Ik ben sowieso niet echt iemand, denk ik, die daar dan veel over nadenkt. Want dan word je dan natuurlijk alleen maar verdrietig van. Ja.
Ik heb morgen in de preek een zinnetje zitten en ik weet nog niet of die het overleeft. Maar dat is de zin van, zoals een gemeentelid mij zei, die inmiddels ook overleden is. En die zei toen tegen zijn vrouw, en dat is geweest een 2-3 maanden voordat hij overleed. En toen zei hij tegen zijn vrouw, wij staan in het bos waar nu de bomen worden gekapt. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is wel waar, dat je op een gegeven moment in dat bos terechtkomt. En dat lijkt me niet de mooiste plek. Ja, dat is niet altijd even fijn. De liefde voor ons, mensen voor elkaar, dat houdt ons hier op de aarde. Maar tegelijk, ik denk dat voor luisteraars dat nog wel eens lastig is. Zeker als je het geloof niet hebt. Die zou toch zeggen, nou, je gaat naar God toe, dan heb je dat verdriet niet. Maar dat is toch niet waar als ik jullie hoor. Hè? Dat geldt voor ons allemaal hier trouwens. Dat het dan weg is, het verdriet. Zo werkt dat dus blijkbaar toch niet. Wat is dan wel de troost die het geloof biedt?
Ik denk dat diegene die overlijdt, dat die tenminste wel, zeg maar, liefde ervaart en wel op een hopelijk mooie plek is. Ja. Het is eigenlijk heel egoïstisch om dan te willen dat diegene blijft leven, zeg maar.
Ja.
Zeker als die, zeg maar, ziek is. Of,
Dus je zegt, voor ons is het verdriet, hè? Ja. Maar niet voor degene die overleden
nee,
is.
Nee, precies.
En dat mag dan tot troost zijn. Hoe vindt u dat, Ida?
Ja, ik vind het eigenlijk precies hetzelfde als jij zegt.
Ja.
Op een gegeven moment is mijn man tot overgave gekomen. Door de kracht van het gebed, dat zie je. Hij wordt ervoor klaargemaakt, eigenlijk in een zeer korte tijd. En dan is het toch heel erg de troost. Hè, dat hij bij God mag zijn. We hebben er geen idee van, maar we weten dat het goed is.
Ja.
En dat het toch onze opdracht is om verder te gaan. Je mag verdriet hebben, natuurlijk. En je mag het gemis, dat zal blijven.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk ook heel veel goede dingen overgebleven. En die mag je natuurlijk... Je mag rentmeester zijn eigenlijk van je rouw. Dat heb ik een beetje geleerd.
Dat is mooi gezegd. Rentmeester van je rouw.
Ja. Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Ja.
Ja. Ja. Ik vind zelf een van de mooiste teksten over... De mooiste teksten biedt de Bijbel zelf. Maar er is van Dietrich Bonhoeffer bij die zegt... God houdt het verdriet ook open. Denk niet als je gelooft dat het verdriet weg is. Nee, want als je weet gewoon dat diegene waar jij van houdt... Die is bij God. Dus dit is niet af, dit is niet klaar, dit is een onaffe zaak. Het is geen vaarwel, het is een tot ziens. En eens komt dat moment dat wij ook weer op een bijzondere manier ook weer met elkaar verenigd mogen zijn. Ja.
Ja.
Ja, beste luisteraars, om nog mee te geven als gedachte voor de week, een kort stukje tekst uit Paulus' brief aan de gemeente in Korinthe. En dat gaat over sterven en opstaan en hoe hij zich voorstelt hoe dat in de hemel is. En dan zegt hij, er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde. Maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een aardslichaam. De zon heeft een andere schittering dan de maan en de maan weer een andere dan de sterren. En de sterren onderling verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Dat mag een gedachte zijn die ons misschien mag troosten. 1 Korintiërs 15, als u het thuis terug wil lezen.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. Ik wens u een heel goed weekend. Goede zondag vanmorgen. En als afscheidsgroet zeggen we vrede en alle goed.
Zegen toegewenst.